De schriftlezing van morgen is uit het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 17. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 17. U begrijpt dat we vanmorgen dus weer de prediking over de geschiedenis, leven en de regering van koning Jozefat gaan vervolgen. We hebben met elkaar een week of 6, 7 geleden al een paar maal stilgestaan bij wat er in dit 2 Kronieken 20 staat. Maar om het allemaal weer helder voor de geest te krijgen, wil ik u ook dat eerste gedeelte nog weer lezen. We lezen dus 1 tot en met 17 van dit hoofdstuk. Het geschiedde nu na deze, dat de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen anderen, benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende: er komt een grote menigte tegen u van gene zijde van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazazon Tamar, het welk is En-Gedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, dewijl uw naam in dit huis is, en we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u ziet de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als ze uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. En dan de versen die nu volgen vormen onze tekst voor vanmorgen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trekt morgen tot hen af, ziet zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde van het dal voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Jozefat heeft het volk van Juda samengeroepen in het huis des Heeren in Jeruzalem om daar samen het aangezicht van de Heere te zoeken in die uiterst bange situatie die ontstaan is door de komst van de vijandelijke legers van de volkeren van Moab, Ammon en Edom. Die broedervolkeren hebben zich verbonden en zijn het land van Juda binnengevallen en ze zijn al op betrekkelijk korte afstand van Jeruzalem en pas dan wordt het in Jeruzalem aan het hof van de koning bekend dat er dit grote gevaar dreigt. Het is eigenlijk daarmee tegelijkertijd ook een hopeloze, een uitzichtloze situatie geworden. Want als de vijanden in zo grote overmacht al zo dichtbij zijn, wat kan koning Jozefat en wat kan het volk van Juda dan nog doen? Dan is er geen mogelijkheid meer om het leger te mobiliseren, dan is er geen mogelijkheid meer om een plannenveldtocht te beramen, dan is er geen mogelijkheid meer om te zoeken bondgenootschappen te sluiten met volkeren in de buurt, om daardoor ook een versterking van het leger te verkrijgen. Dan is alles van onze kant uit afgesneden en toegesloten. En dan is er maar één weg meer open en dat is de weg die Jozefat gaat en die hij zijn volk wijst. Dat is de weg van het gebed en Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij, dus de koninklijke oproep heeft gehoor gevonden, ze kwamen om zich voor de Heere te stellen en om de Heere te zoeken. En ze kwamen overal vandaan uit alle steden van Juda. En in het 13e vers lezen wij dat dat een gezelschap geweest is van mannen en van vrouwen en van kinderen tot de kleine kinderen toe. Ze zijn niet thuis gebleven en ze hebben ook anderen niet thuis gelaten. Maar ze beseften al iets van de grote nood die er ontstaan was en van de noodzakelijkheid om nu het aangezicht van de Heere te zoeken. En toen is Jozefat voorgegaan in gebed. We hebben met elkaar ook geluisterd naar het gebed van Jozefat dat hij daar bad. En we hebben gezien dat hij in het begin van dat gebed niet direct de noden van zijn volk aan de Heere voorlegt. Oh nee. Dat doet hij wel, maar dat doet hij pas veel later. Hij begint zijn gebed met te zeggen wie God is. Zijn gebed is in de eerste plaats een belijdenis, een geloofsbelijdenis. En Jozefat erkent dat de Heere de God is des hemels. En dat er niemand is gelijk hij. En dat zijn hand krachtig en sterk is. En dat hij regeert en dat niemand zich tegen hem verzetten kan en niemand kan zich tegen hem stellen. En dan als Jozefat gesproken heeft over wie God is, heeft hij het ook over wat God gedaan heeft. De Heere heeft dit land aan zijn volk Israël en het zaad van Abraham zijn liefhebber gegeven. Nadat de Heere de vijanden van dat volk de oorspronkelijke inwoners van Kanaan eruit verdreven heeft. De Heere heeft zijn volk erin geplant en de Heere heeft zijn volk erin doen wonen. Hij heeft hen daar gezegend en hij heeft toen ze voor zijn naam een huis gebouwd hadden ook de belofte gegeven als antwoord op het gebed bij de ingebruikneming van dat huis, dat hij zou verhoren en zou verlossen als er in dagen van nood tot hem geroepen zou worden in dit huis waar Jozefat nu het volk heeft vergaderd. En zo pleit Jozefat door te herinneren aan wat de Heere vroeger in de dagen van Salomo al gezegd heeft. Zo pleit Jozefat op Gods eigen woord en hij zegt, Heere, toen hebt u het gezegd, dat u verhoren en verlossen zou in dagen van nood als uw volk tot u zou roepen. En nu zijn we in nood en nu komen we tot u en nu werpen we onze smeekbeden voor uw aangezicht neer. Hoor dan in de hemel, de vaste plaats uw woning. En verhoor en verlos. En dan gaat Jozefat spreken over de nood die er nu is. Over de vijanden die gekomen zijn. Over het onrecht dat zij het volk van Israël aandoen. Onrecht inderdaad. Want de Heere heeft toch dit land aan Israël gegeven. En daar hebben die Edomieten en die Moabieten en die Ammonieten niets te maken. Zij willen hen uit de erfenis verdrijven. En zo legt hij aan God die nood voor, maar dan tegelijk, en dan voelt hij het heel goed aan, en dan laat hij het volk ook heel goed aanvoelen. Er is tegen deze menigte in hen geen kracht. Ze staan hier voor Gods aangezicht in hun machteloosheid. Ze staan hier als een krachteloos volk, en bovendien, behalve dat ze geen kracht hebben, ze weten ook niet wat ze doen moeten. Ze zijn ook zo verontrust en zo bevreesd en zo van streek dat ze niet weten wat ze doen moeten. En het enige wat hen overblijft en wat ze hier in praktijk mogen brengen, onze ogen zijn op u. Zo staan ze voor het aangezicht des Heren. Dat is alles wat ze doen. Er worden geen wapens aangegord. Er worden geen plannen gemaakt om de veldtocht tegen de vijand te beginnen. En er worden geen beraadslagingen gehouden. Nee, het enige wat ze doen, dat is als een machteloos volk voor het aangezicht van de Heren staan. En wachten. En wachten op het antwoord dat de Heere geeft. Onze ogen zijn op u. En zoals de dichter eraan toevoegt, totdat gij ons genadig zijt. Hoort de Heere naar dat gebed. En antwoordt de Heere. Dat zullen we vanmorgen zien als wij in dit 20e hoofdstuk van het 2e Kroniekenboek verder gaan lezen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente. Toen. Hoe lang ze daar gestaan hebben, weet ik niet. Dat kan lang geweest zijn, dat kan kort geweest zijn. De Heere laat soms wel eens wachten voordat hij antwoord geeft. Maar het kan ook wel eens gebeuren dat de Heere vervult. Eer zij roepen zal ik antwoorden. We laten dat in het midden. Hoe lang dat staan voor het aangezicht des Heren geduurd heeft. Maar de geest kwam en God zendt zijn woord. En daarna gaat de Heere aan het werk. Twee dingen geeft de Heere in antwoord op het gebed. Eerst zijn woord, daarna zijn werk. En waarom doet de Heere dat zo? Waarom doet hij niet alleen, niet in één keer het werk? In de verdelging van die vijanden, dat had de Heere toch kunnen doen. Hij had ze toch rechtstreeks door allerlei natuurverschijnselen kunnen verschrikken. Hij had ze door een natuurramp kunnen verdelgen, zoals hij bijvoorbeeld het leger van Farao verdelgd heeft in de Schelfzee en zoals hij wel meer de hemelen meedeed strijden in de strijd van zijn volk. Hagelstenen bijvoorbeeld. De Heere doet het hier echter anders. Hij zendt eerst zijn woord. En waarom is dat? Wel, dat is omdat het de Heere behaagt te werken op zo'n manier dat tegelijkertijd het geloof van zijn volk tot uitdrukking zal moeten komen. En het geloof moet altijd iets hebben om in te geloven. Met andere woorden, het geloof moet een voorwerp hebben. En het voorwerp van het geloof is altijd het woord. De Heere wil zijn volk oefenen in geloof. Dat komt in deze geschiedenis heel duidelijk uit. We zullen daar vanmorgen wat van zien, maar nog meer een volgende keer bij leven en welzijn. De Heere wil zijn volk oefenen in het geloof. Maar zal dat kunnen, zal dat volk geloof kunnen oefenen, dan moet het iets hebben om in te geloven. En dat is het woord van God. En vandaar dat de Heere eerst antwoordt met een woord, door middel van die Jahaziel en door middel van wat hij zegt. Is dat trouwens niet altijd Gods wijze van doen? Ook in het zalig maken van zondaren? Gaat het zo niet toe, gemeente, in het koninkrijk der hemelen? Natuurlijk, de Heere kan een mens zalig maken, helemaal buiten die mens om. Als God dat zou willen, dan zou de Heere dat kunnen doen. Door Satan te vernietigen en door de banden waaraan die zondaar gebonden zit te verbreken. En door hem helemaal buiten die mens om zaligheid te schenken. Maar zo, u weet het, zo doet de Heere dat niet. Een ieder die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als de Heere zondaren zalig maakt, dan doet hij dat niet buiten die zondaar om. Maar dan wordt die zondaar daar in dat zaligmakerswerk van de Heere helemaal betrokken. Niet in die zin dat hij nu ook mee verdient. Niet in die zin dat hij zichzelf de zaligheid voor een deel waardig maakt. Of dat hij voor een deel zelf die zaligheid aan zijn hart toepast. Zo niet. Maar de Heere schakelt die zondaar wel in die zin dat hij hem door het geloof gaat zalig maken. En dan is dat geloof op zich wel weer een gave Gods, maar de beoefening van het geloof is niet een werk van God. Het geloof is zelf een gave van God. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Die het werkt door de verkondiging van het woord en die het versterkt door de verkondiging van datzelfde woord en door het gebruik van de sacramenten. Het is de Heilige Geest die de auteur van het geloof is. En de oorsprong van het geloof ligt niet in de mens en ligt niet in de wilsbeslissing van de mens. De oorsprong van het geloof ligt in de hemel. Het geloof komt bij God vandaan en wordt door de Heilige Geest in het hart ingeplant en daar gegeven. Maar de oefeningen en de werkzaamheden en de beoefening, het gebruik van het geloof, dat is geen werk van God. Al steunt de Heere daar wel in en al komt de Heere daar wel door allerlei onderhoudende en beïnvloedende krachten in mee, maar de beoefening van het geloof is iets wat van de mens is. Van de nieuwe mens, van de door de genade wedergeboren mens, van de mens waar de Heilige Geest zijn intrek in genomen heeft. Wel nu, die geloofsbeoefening, die geloofswerkzaamheden wil de Heere zien en merken in het leven van de zijnen, want het heeft hem behaagd zondaren te verlossen in de weg van dat geloof. En zal er dan geloof zijn en geloofsbeoefening, gemeente, dan moet dat geloof natuurlijk een voorwerp hebben. Je moet ergens in kunnen geloven. Je moet in dat geloof ergens heen kunnen vluchten. Geloof is vertrouwen. Je moet ergens op kunnen vertrouwen. En wat is dat? Dat kan niet anders zijn dan het woord van God. En zo heeft de Heer het ingezet en zo gaat dat toe in het koninkrijk der hemelen. Zo ging het bij de weduwe in Zarfat. De Heer zou haar onderhouden door het wonder. De Heere had beloofd dat hij voor haar levensonderhoud zou zorgen, maar hoe kreeg ze de deel aan? Door te geloven elke dag opnieuw in dat woord dat de Heere gesproken had, dat het meel in de kruik niet zou verminderen en de olie in de fles niet zou opraken. Van haar kant moest die belofte Gods in het geloof aangegrepen worden. Zo zou ze de waarachtigheid van die belofte gaan beleven. Nou, zo doet de Heer het ook, vandaar dat hij eerst zijn woord geeft. Hij gaat dat volk wel verlossen. Hij gaat met die vijanden wel afrekenen, maar dat komt later pas. Eerst zendt hij zijn woord. En in dat woord, zoals we zullen zien, wordt dat volk opgeroepen om te geloven. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Het is duidelijk dat dat woord van de Heer komt. Dat staat op twee manieren geschreven. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente. En in het volgende vers, als deze Jahaziel aan het woord komt, dan zegt hij, zo zegt de Heere. God antwoordt dus op het gebed van zijn volk. God gaat door zijn geest spreken. En dat is op zichzelf al een genadewonder, gemeente. Want denk u in de situatie zoals die was daar in Israël. Benauwd. Ze waren bevreesd. Zelfs koning Jozef had vreesde. En nu hebben ze gebeden. En nu hebben ze hun zaak aan de Heere voorgelegd. Hun verloren zaak in Gods handen gelegd. En dan wordt het stil. Dan wordt het stil. En wat gaat er dan gebeuren? Dan kunnen zij niet meer doen. En ze kunnen niet verder gaan. En wat er gezegd moest worden en wat er gebeden en beleden moest worden, is gezegd en gebeden en beleden. En er hoeft niets aan toegevoegd te worden. En dan wordt het stil. Dan gaan ze niet naar huis. Dan keren ze niet wederom en dan gaan ze niet hun plannen uitvoeren en hun plannen maken. Dan wordt het stil en dan. Dan wacht alles op God. En is God het dan verplicht om wat te doen? Is de Heere verplicht om antwoord te geven? Hij is het niet verplicht om iets in Israël of in Jozefat. Als de Heer is gezwegen had. Maar dit wordt het wonder dat God een antwoordend God is. Een sprekend God. Dat de God die we beleiden en voor wiens aangezicht we vergaderd zijn, van zich doet horen. Dat hij zich bekend maakt. Dat hij zijn woord geeft. Nee, de hemel is niet gesloten, gemeente. God is niet een zwijgend God, maar de Heere spreekt. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft en tot elk die voor hem buigt en tot elk die tot hem nadert met smeking en gebed. Hij spreekt gewis. En hij geeft zijn woord. En dat woord is soms alles wat je hebt. Dat woord is soms het enige wat overblijft. Als we in duisternissen en in donkerheden wandelen. Als we het aangezicht des Heren soms niet meer zien. En dat was toen in die dagen kennelijk ook zo. Want het volk was in grote nood en ze konden wel roepen. Maar zou God horen? Als ze in duisternissen wandelen en geen licht hebben, dan is het enige wat ze dan nog meekrijgen, het woord van de Heere. Dat gaat schijnen als een licht in een duistere plaats. En ze doen wel dat ze er acht op geven, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in hun harten. En hoe maakt de Heere dat woord dan bekend? Hij kon het spreken rechtstreeks van de hemel, maar dat is niet Gods wijze van doen. Hij maakt het bekend door middel van een menselijk instrument. Hij kiest er hier een uit, een onbekende man. Zijn hele doopzeel wordt gelicht, zouden we zeggen. Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, tot zijn bed overgrootvader toe, wordt hier genoemd. Maar voor de rest weten we nog niets van hem. Dan dat hij een leviet is en uit de zonen van Asaf, dus dat hij van beroep dienst deed in het huis des Heren en wel in de klasse van de zangers. Maar voor de rest is ons van deze Jahaziel niets bekend. Of hij wel eens meer een woord van de Heere gesproken heeft. of dat hij na deze ook nog wel eens als profeet door de Heere gebruikt geworden is, we weten het niet. Het is een mens die we maar één keer tegenkomen in de schriften en die daarna weer verdwijnt in de vergetelheid. Zo doet de Heere dat wel eens. Er zijn onder de knechten des Heeren die van het begin tot het einde van hun leven dienstbaar geweest zijn. Er zijn er die een lange staat van dienst hebben en die heel wat betekend hebben in het koninkrijk Gods. Maar er zijn er ook die de Heere zo eens als het ware opraapt. En als hij ze een ogenblik gebruikt heeft, ze weer neerlegt. En van hun bijzondere diensten dan geen gebruik meer maakt. En daarin is God ook soeverein. Dat doet de Heere wel eens met wijsheid, met bijzondere wijsheid. Want anders is het gevaar niet denkbeeldig en de geschiedenis laat het heel wat keren zien. Dat de kerk gaat eindigen in die bijzondere dienstknechten. Die zo'n naam gekregen hebben en die zoveel zijn gaan betekenen. En dan gaan ze het daarvan verwachten. En dan zullen ze daar hun hoop op stellen en dan worden die knechten onmisbaar. Terwijl het toch om het woord en om de God van het woord gaat. En om dat goed te laten weten gebruikt de Heere hier deze onbekende man. En die is ook geschikt als God hem geschikt maakt om het woord te verkondigen. En trouwens Jahaziel, of dat het nu Jesaja is, ze zijn ook maar afhankelijk van wat de geest hen geeft te spreken. Waarom neemt de Heere deze man, is er misschien toch wat van te zeggen, behalve dan dat de Heere soeverein is in zijn keus. Ik denk dat er wat in de naam van deze man, van deze Jahaziel, tot uitdrukking komt. De naam Jahaziel betekent gezien door God. Gadegeslagen door God. En u kiest de Heere een instrument dat deze naam draagt. Gadegeslagen door God. En heeft dat niet een rijke betekenis in deze omstandigheden? Wij horen dat zo niet, maar als een Jood die daarbij was de boodschap ging beluisteren die deze man had te spreken en als hij hem herkende als Jahaziel, dan hoorde hij tegelijk in de naam van deze man de boodschap gadegeslagen door de Heere. Dat is al een bijzonder antwoord op het gebed, denk ik. Want wat was dat voor een volk? In diepe afhankelijkheid hadden ze voor God gebogen. Niets hadden ze in zichzelf om op te steunen. Ze hadden ook geen vlees tot hun arm gesteld door nog haastig een bondgenootschap met een volk in de buurt te sluiten. Maar in diepe afhankelijkheid en in ootmoed hadden ze zich voor Gods aangezicht gesteld in de afhankelijke gestalte van een mens die niets bezit en niets heeft. En die ook niets heeft om op te pleiten in zichzelf. En in die afhankelijke gestalte van een ootmoedig smekeling hebben ze voor de Heere gebogen en dan gaat God in vervulling doen gaan het woord van de 138ste psalm. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, gadegeslagen door God. Hij slaat toch zijn oog op hen die nederig knielen. Op deze Jozefat en het volk dat hier staat voor het aangezicht van de Heere. Hun mannen, hun vrouwen, hun kinderkens, hun zonen, iedereen. En als de Heere ze zo ziet en als de Heere hen zo hoort en als de Heere zo naar dat geroep luistert, dan slaat hij dat gade. Kijk maar eens hoe de Heere daar zelf over gesproken heeft tot de vader van Jozefat. In het 16e hoofdstuk van het 2e kroniekenboek. Dan is er een situatie ontstaan in het leven van Asa waarin hij van de Heere is afgeweken. En dan komt er een profeet van de Heere, Hanani. En die zegt in vers 7 tot Asa, de koning van Juda: omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het dat het heer van de koning van Syrië uit uw hand is ontkomen. Dus Asa had wel vlees tot zijn arm gesteld, anders dan in het begin van zijn regeringsperiode, toen dat geweldige leger van de Moren een keer op hem afkwam. En toen steunde hij op de Heere. Waren, zo zegt Hanani dan ook, waren niet de Moren en de Libiërs een groot heer, met zeer veel wagens en ruiters? Toen gij nochtans op de Heere steundet, heeft hij hen in uw hand gegeven. En nu hij niet op de Heere gesteund heeft, later in zijn leven, nu is dat leger van de Syriërs ontkomen. En nu kon hij geen overwinning over hem behalen. En wat maakt deze Hanani dan bekend? Dan zegt hij, want de Heere aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degenen welker hart volkomen is tot hem. De Heere ziet overal rond in deze wereld, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En als hij ze ziet die op vlees vertrouwen, als hij ze ziet die op mensen vertrouwen, als hij ze ziet die op prinsen en op vorsten hun vertrouwen stellen, dan gaat hij zulken voorbij. Zulken ziet hij van verre aan. Maar als hij ze ziet die op de Heere vertrouwen, in hun zwakheid en machteloosheid, in hun ellende, als zijn ogen die de ganse aarde doorlopen daar een volk zien in Jeruzalem onder leiding van Jozefat buigend voor de Heer en smekend aan zijn troon. Als zijn ogen een mens zien buigen in de binnenkamer, gans ontbloot van alle gerechtigheid, en die nergens meer op steunen kan, maar die alleen nog zeggen kan: Heere, mijn ogen zijn op u. Totdat gij mij genadig wil zijn. Ik heb geen macht. Ik heb geen kracht tegen de zonde van buiten mij en tegen de verleiders die tot me komen. En ik heb geen macht om de zonde in mij te overwinnen. Ik ben een gans machteloos en krachteloos schepsel en bovendien een onwaardig en een verdorven mensenkind. Maar Heere, mijn ogen zijn op u en ik kan en ik zal u niet loslaten totdat gij mij zegent. Die ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen zo'n smekeling aantreffen, die krachteloos en ellendig is in zichzelf, dan gaat hij zich openbaren om zich sterk te betonen. Zijn ogen zien zo'n smekeling, zijn ogen zien zo'n afhankelijk schepsel, en als hij er zo een ziet, dan slaat hij het gade met innerlijk welgevallen, want hij herkent er zijn eigen werk in. Jahaziel, gade geslagen door de Heere. God laat het in de keus van de man met deze naam, al heeft hij nog geen woord gezegd, aan Jozefat en aan het volk weten: ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw smekingen gehoord. Ik heb uw vrezen gezien. Ik heb uw toevlucht nemen tot mij en uw schuilen bij mij gezien, want ik, schoon oneindig hoog, en Jozefat heeft dat beleden, gij zijt de God des hemels. Gij zijt de machtige, ik schoon oneindig hoog slaap, zulken het oog die nederig knielen. Zo heeft de Heere zich aan het volk van Israël door middel van de man die deze naam draagt geopenbaard. Op deze zal ik zien. Zulken zal ik gadeslaan. De arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Zou dat misschien de verklaring zijn waarom de Heere deze man genomen heeft? Zijn naam? In ieder geval, de naam Jahaziel past uitstekend bij de taak die God hem geeft. heeft en de boodschap die de Heere, die de geest des Heeren hem in de mond legt. De Heere heeft zijn volk gade geslagen. En dat is, gemeente, al een rijk vertroostende boodschap ook vandaag de dag. Dat is op deze eerste zondag van het nieuwe jaar ook een rijke bemoediging voor mensen die zo voor de Heere buigen. Die dan van zichzelf misschien wel eens de vrees hebben, zou God wel horen? Zou hij mij wel kennen? Zou hij mij wel zien? Zou hij mijn angsten en mijn noden en mijn ellende wel willen gadeslaan? En als het dan soms lang duurt en er maar geen antwoord komt en de Heere het beproeft. En als het dan soms lijkt alsof het gebed niet verder komt dan het plafond van de kamer waarin je bent. En als je dan van binnen ook nog met allerlei bestrijders te maken krijgt. En met allerlei aanvechtingen. En als ze je dan toch ook van binnen proberen wijs te maken. Houd toch op, je merkt het toch wel. Je hebt er nu al zo vaak om gebeden. Maar dat de Heere geen antwoord geeft, dat betekent dat hij tot je zegt. Spreek mij niet meer van deze zaak. Als ze dan van binnen proberen je wijs te maken, geef het maar op, want je hebt geen heil bij God. Anders had de Heer het al lang waar gemaakt. Want hij zegt toch, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Dan is er veel vrees en veel angst. En als we het dan toch in al die bestrijding niet kunnen laten om maar als een arm behoeftig mens toch tot de Heer de toevlucht te nemen en misschien onder veel bestrijding toch te zeggen, Heere, onze ogen zijn op u, dan zegt de Heere, op de eerste dag van dit nieuwe, eerste zondag van dit nieuwe jaar, in de naam Jahaziel, dat hij zulken toch gadeslaat. Dat hij nou deze man met deze naam uitstuurt, om de boodschap van zijn genade te laten verkondigen. Het is er een getuigenis van, gemeente, dat de Heere de hoorder der gebeden is. En in een zekere zin mag iedereen die van Gods wegen geroepen is om die boodschap van genade te gaan verkondigen, de naam Jahaziel dragen. Want dat mag hij als een boodschap doorgeven. De Heere slaat op hen het oog die nederig knielen. De Heere ontfermt zich op het geroep van zijn ellende. De Heere maakt dat toch als de kern van zijn evangelie bekend. Dat diegenen die zo bij hem schuilen, niet afgewezen zullen worden. Hun gebed zal hij geen gehoor ontzeggen. En dat ter wille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En zo staan Gods eigen beloften er garant voor dat dat volk van Juda tegen die geweldige overmacht niet bezwijken zal. Nou, en dan mag Jahaziel zijn boodschap gaan doorgeven en dat is een boodschap van genade. Hij mag tot Juda, hij mag tot Jeruzalem, hij mag tot Jozefat spreken, hij noemt ze allemaal apart, hij slaat niemand over, merkt op geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat. En ze mogen het dan ook allemaal met hun eigen oren horen wat God te zeggen heeft. Ziet u hoe belangrijk het was om erbij te zijn in die vergadering van het volk? Want wat moet er nou terechtkomen van diegenen die de oproep van de koning gehoord hadden, maar naast zich neer hadden gelegd? Die krijgen ook de boodschap van de Heere niet te horen. Ziet u waarom het zo belangrijk is om te voldoen aan het vermaan van de apostel om onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, zoals sommigen de gewoonte hebben? Ziet u waarom het zo belangrijk is om te vergaderen daar waar het volk vergaderd is en waar de Heere zijn volk samenroept? Omdat hij zich daar openbaart. Daar geeft hij deze Jahaziel door zijn geest het woord te spreken. Daar wordt antwoord ontvangen op het gebed en op de smeking van het volk. En wat moet er nou terechtkomen van die Judeër die de boodschap van Jozef had wel gehoord had en die gezegd had, nou, ik leef wel mee en mijn hart is wel bij jullie, maar ik heb het te druk. Wat moet er terechtkomen van die Judeër die wel de gelegenheid had en bij wie niets in de weg was, maar die eenvoudig geen zin had om te gaan, of die beter, of dacht dat hij er beter aan deed om zich met andere dingen bezig te houden? Die hoort het Gods woord ook niet. En zo zijn er heel wat mensen die makkelijk hadden kunnen komen, maar die om allerlei redenen niet kwamen en die dus ook het Gods woord niet horen. En wat doen ze? Ze doen zichzelf tekort. Behalve dat ze ongehoorzaam zijn, doen ze zichzelf tekort. En ze beroven zichzelf van de gelegenheid die God nog geeft om hun ziel geborgen te krijgen voor de eeuwigheid. Ze doen zichzelf tekort door zichzelf buiten te sluiten van de middelen der genade. En als de Heere dat bezegelt, die keus, als de Heere dan tot zo iemand zegt, wel, als gij niet er komt en als gij geen gehoor geeft als ik roep, dan zal de dag aanbreken dat ik niet meer zal horen wanneer gij roept, dan doet de Heere rechtvaardig, niet waar? En dat zal gebeuren. Als de Heere roept en wij horen niet, dan komt de dag dat wij roepen en dat de Heere niet meer hoort. En nu kan dat ook wel gebeuren als we wel in de kerk zitten. Want je kunt in de kerk zitten en op zichzelf genomen is dat een goede zaak. Maar je kunt met je geest nog wel ergens anders zijn. En je kunt in de kerk zitten en met je geest er ook nog bij zijn, maar zonder geloof in de kerk zitten. En dan roept de Heere en dan is er ook geen antwoord. Moet dat zo blijven? Wat zegt Jahaziel? In de eerste plaats zegt hij wat ze niet moeten doen. Vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet. Niet vrezen. En dan hebben ze zo'n tijding gekregen, zo'n alarmtijding, zo'n Jobstijding, zo'n grote menigte en dan zo dichtbij en wij weten niet wat we doen zullen. Niet vrezen. Dat is het eerste woord van de Heere. Vreest gij lieden niet. Maar ze zijn met zoveel. Vreest gij lieden niet. Ze zijn zo sterk bewapend. Vreest gij lieden niet. En ontzet u niet. Laat dat gevoel van verlamming niet over u komen. Dat u gans en al onmachtig geworden zijt. Vreest niet en ontzet u niet. Waarom niet? De benauwdheid is toch groot? Het gevaar is toch echt? Ja, maar, en daar ligt het geheim. De strijd is niet uwe, maar Gods. Dat wil zeggen, de Heere gaat het voor zijn volk opnemen. De Heere is toch aan dat volk verbonden? De Heere heeft toch in dat volk zijn zoon gegeven. Hij is nog wel niet geboren, maar hij is wel beloofd. Uit dat volk zal toch de Christus geboren worden? Waarom is de strijd Gods? Omdat de Heere wel weet wat de diepste plannen van die vijanden zijn. Ook al zijn ze zich dat zelf niet bewust. Maar hier is weer een episode uit dat visioen wat Johannes gezien heeft op Patmos. Die vrouw, zwanger en tegenover haar de grote rode draak, die dat kind dat ze baren zou zoeken te verslinden. Hier is een episode uit die strijd. Hier is die vrouw, dat volk des Heren, waarin de Christus besloten ligt. En hier is die draak die nu de gedaante aangenomen heeft van die drievoudige vijandelijke legermachten, Moabieten, Ammonieten en Edomieten. En de bedoeling van de vorst der duisternis die hen in zijn dienst genomen heeft, is om dat kind van de vrouw te verslinden. Daarom is in de eerste plaats de strijd Gods strijd. De vijanden zijn niet alleen maar gekomen om Israël te vernietigen en uit de erfenis te verdrijven, maar ze zijn gekomen om Gods plannen te vernietigen en zijn raad te vernietigen. En ze zijn van gekomen om, en dat is Satans bedoeling, om het werk des Heren te verstoren. En daarom gaat de Heren de strijd zelf ter hand nemen. Zoals hij dat deed in de dagen van de uittocht uit Egypte, toen ze voor de Schelfzee stonden. Zoals hij het deed door middel van David in het Eikendal, toen Goliath de slagorde van de God des hemels gelasterd heeft. Toen was ook de strijd des Heren. En toen mocht Israël ook stil zijn. En zo maakt de Heren dat altijd weer waar. In de geschiedenis van zijn volk Israël en in de kerk des Heren van de nieuwe dag. Zijn ogen zijn op hen geslagen. Hij ziet wat hen bedreigt en hij ziet waardoor ze benauwd worden. Maar hij ziet ten diepste ook dat het allemaal vijandschap tegen hem is. Hij verzet tegen zijn gezalfde. En daarom de strijd die de kerk te voeren heeft, is niet haar strijd, maar Gods strijd. En wat hij hier zegt, ik denk even aan het laatste gedeelte van vers 17. Want de Heere zal met u zijn. Dat heeft hij als een belofte meegegeven aan de kerk door alle eeuwen heen. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En wat moet dat volk dan gaan doen? Ze moeten uittrekken en verder moeten ze staan en het heil des Heren zien. Ik ga er maar niet meer op in. Ik slaat dat volgende keer beleven en welzijn in verband met het vervolg van de tekst wel meer meespreken. Maar voorlopig, ze hoeven niets te doen, want de Heere zal het voor hen doen. De Heere zal voor hen strijden en zij mogen stil zijn. Gemeente, wat een troost ligt daarin, niet alleen voor dat volk van toen, maar ook voor de kerk van alle eeuwen. Wat een bemoediging geeft de Heere hierin aan zijn volk, hier te midden van vijanden. In een wereld waarin ze verdrukking hebben, in een wereld van boosheid en ellendigheid, terwijl ze ook nog zoveel boosheid en verdorvenheid in hun eigen hart bespeuren. Maar wat een belofte geeft de Heere hier aan zijn volk. Ik zal voor u strijden. Ik zal met u zijn. En zo heeft de Heere dat toch al waargemaakt voor al de zijnen. Toen die grootste strijd van alle strijden gestreden moest worden op Golgotha, toen was het de Heere die voor zijn volk streed. Toen was het de Heere die de kop van het slangenzaad vermorzelde. Toen was het de Heere die de macht van Satan brak. Toen was het de Heere die in het huis van de sterke binnendrong en hem zijn vaten ontroofde. Toen was het de Heere die voor verlossing zorgde. En wat de Heere toen deed, in die beslissende slag aan het kruis van Golgotha, dat heeft de Heere altijd door in het leven van zijn volk bewezen. Want dan staan ze in een wereld waarin, als zij aan zichzelf overgelaten zouden zijn, ze het elke keer weer opnieuw verliezen. Dan staan ze in een wereld die vol gevaren voor hen is en die hen meetrekt en die hen overweldigen zal. En dan staan ze in deze wereld als in zichzelf zwakken en machtelozen. En wat moet er van hen terechtkomen? Wat zal er met dat volk des Heren ooit nog eens een keer gebeuren? Heeft de Heren het niet bewezen? Het feit dat de kerk des Heren er nog is. Dat hij strijdt. En ik zal met u zijn. De braambos staat vaak in brand. Dat is waar. De kerk heeft het vaak benauwd. En er zijn bange tijden in de geschiedenis der kerk aan te wijzen. Maar de braambos is niet verteerd. Want de Heere is erin. De Heere is met zijn volk. De vijanden hebben het vaak bijna gewonnen. Het lijkt er soms op alsof de zaak des Heren verloren gaat. Zeker in de tijd waarin wij leven, heeft het er alle schijn van dat het koninkrijk van en het rijk van de boze geweldig is en geweldiger wordt. En dat het rijk van Christus de nederlaag gaat leiden. En wat komt er nog eens een keer terecht van dat volk dat de naam des Heren nog vreest? Waar gaan we heen, ook in het jaar dat pas begonnen is, met wetgeving op allerlei gebied? Zal het straks meer en meer zo worden dat zij die God naar zijn woord begeren te dienen en die de Heere zoeken te vrezen en in gehoorzaamheid naar zijn woord begeren te leven en zonde zonde noemen, omdat God het zonde noemt, straks in de hoek komen te zitten waar we gediscrimineerd gaan worden? Zullen we hoe langer hoe meer mee gaan maken dat we een verdwijnende en ook een verdrukte minderheid gaan worden onder ons volk, als we nog aan de Heere en aan zijn dienst begeren vast te houden? Wat dan? De bakens verzetten zoals zoveel christenen vandaag doen? Een beetje mee gaan doen, want anders heb je geen leven meer? De strijd is niet uwe, maar Gods. En de Heere heeft het altijd nog bewezen, juist in het uur van het grootste gevaar. Ik zal met u zijn. Dan moet de kerk vaak door de diepte heen en dan wordt de kerk ook wel eens spelonken, een catacombenkerk. In de dagen van Achab, Elia dacht dat hij alleen was, maar God wist dat er nog 7000 waren. En zo zijn er andere tijden geweest dat de kerk spelonkenkerk geworden is en in de catacomben moest en ondergronds ging. Vanwege haar vertrouwen op het woord van God en vanwege haar vasthouden aan de inzettingen des Heren. Dat duldt de wereld niet. Maar als je half en half meegaat, dan mag je meedoen. Dan ben je welkom. Als je bereid bent om je principes helemaal of half in te slikken en terug te nemen, dan mag je meedoen. Maar als Gods woord voor je nog 100% de waarheid bevat, zowel in wet als evangelie, dan krijg je het niet gemakkelijk. Dan gaat het ook beleefd worden in de wereld, zult gij verdrukking hebben. Dan komen de vijanden in bondgenootschappen op ons af. En dan wordt het ook beleefd, Heren, wat nu? Wat nu? In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar onze ogen zijn op u. En dan is daar toch wel weer een Jahaziel. En dan is daar toch wel weer, want God is getrouw. Juist aan zijn kerk in verdrukking en aan zijn volk in nood. Dan is daar toch wel weer een boodschap waarin de Heere het laat weten. En dan zijn er ook de momenten waarin die het in de ziel laat gevoelen en beleven. Gadegeslagen van God. En dan zijn er die momenten dat de Heere het toch weer bemoedigend uit zijn woord zegt. De strijd is niet uwe, mijn volk. Maar het is mijn strijd. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En gaat u nu maar staan. Ik loop even vooruit op wat ik dan een volgende keer bij leven en welzijn uitdrukkelijker aan de orde mag stellen. Gaat u dan maar staan buiten. Hoef je niks te doen, geen zwaard te trekken en geen schild te gebruiken en niets. Ga nou maar staan om te kijken naar het heil des Heren. Hoe God het doet. Hoe de Heere voor zijn volk opstaat en hoe de Heere zijn volk beschermt en hoe de Heere zijn volk bewaart. En hoe de Heere niet toestaat dat zijn kerk verdrukt en verdelgd zal worden. Nee, integendeel, hoe de Heere zal opstaan tot de strijd en hoe hij tenslotte al zijn haters wijd en zijd verjaagd en verstrooid zal doen zuchten. Hoe hij die het beloofd heeft ook de getrouwe is en het ook doen zal. Nooit zal hij zijn volk begeven. Nooit zal hij ze verloochenen die op hem hun betrouwen stellen. Hij zal altijd zijn een vurige muur rondom. Hij zal zijn het schild voor zijn volk. Hij zal zijn de schuilplaats waar ze mogen veilig zijn. De braambos verteert niet. al staat die vaak in brand. De Heere zorgt ervoor dat zijn kerk veilig thuis komt. Nu, dat vertrouwen moeten ze dan gaan beoefenen daar in Jeruzalem. En dat vertrouwen moet de kerk des Heeren altijd gaan beoefenen. Ook als het gaat op het persoonlijk geestelijk leven. Want als je het op dat terrein toepast, nietwaar, dan maakt elk kind des Heeren het mee in zijn leven. Momenten waarop hij de moed dreigt op te geven. Momenten waarop hij zegt, en nu kan het niet meer. En nu kom ik om. En nu zal ik, zoals David zei, nog eens een keer omkomen in de hand van Saul. Nu zie ik geen uitweg meer. Nu is alles zo onmogelijk en zo toegesloten. De vorst der duisternis van buiten en de zonde van binnen en mijn eigen ongeloof. En alles samen. Ze houden niet op me aan te vechten. Heere, waar dan heen? Dan blijft er maar toch weer die ene weg open. Onze ogen zijn op u. Ja, en dan komt er een Jahaziel. En dan doet de Heere het weten. En dan zijn het zalige tijden als je het mag beleven. God denkt aan mij. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar wat doet het er dan nog toe als de Heere aan mij denkt? Hij slaat op mijn arme ziel het oog. En als hij dat gaat zeggen, dan gaat hij ook meer zeggen. Want dan gaat hij het in de ziel ook geven als een zekerheid van zijnentwege. De strijd, mijn kind, is niet uwe, maar het is mijn strijd. En de vijanden die u beangstigen zijn mijn vijanden. U kunt ze niet overwinnen, u kunt ze niet baas. Maar ik zal ze overwinnen, zegt die overwinnaar. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn en ik zal met u zijn. Al moet ge nog door meer vuur heen en al moet ge nog door het water heen. Nochtans, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij staat in mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Hoop daarop. En laat mij de rest doen. Amen.